Welkom bij de Can Bluff podcast. Mijn naam is Anne Hospers en ik ben business coach voor creatieve ondernemers. Mijn motto is, courage is contagious. Ik geloof dus echt in de kracht van inspirerende rolmodellen. We zijn toe aan het tweede seizoen en nogmaals neem ik jullie mee in mooie verhalen van jonge, ondernemende en creatieve vrouwen. Zodat ook jij aangemoedigd wordt om groot te dromen, maar om vooral ook klein te beginnen. Goedemorgen. Vandaag in de studio heb ik Selle Molenaar. Zij is illustratrice. En ik heb haar volgens mij ooit ontdekt. Misschien is dat al 4 jaar geleden op Instagram. Toen zij live tekende voor een mooi event. En nu zijn we een aantal jaar verder. En heeft ze ook gekozen voor zichzelf om een iets andere weg in te slaan. Dus ik vind het heel erg leuk om Selle vandaag in de studio te hebben. Welkom.
Ja, leuk dat ik er mag zijn. Gezellig.
En wij hadden een paar weken geleden hadden we een heel leuk voorgesprek. Dus ik kijk er naar uit om Selle's verhaal met jullie te delen vandaag. Selle, voor de mensen die jou nog niet kennen, zou je misschien even kunnen vertellen wat voor werk jij hebt?
Zoals je zei, ik ben illustratrice en ik ben zo'n meisje wat eigenlijk al de hele leven tekende. Maar 5 jaar geleden toen ik naar Amsterdam ongeveer verhuisde, misschien is het inmiddels alweer 6 jaar, ben ik inderdaad begonnen met live illustreren. Eigenlijk gewoon als bijbaantje naast mijn masterstudie toen de tijd. En dat is eigenlijk de afgelopen jaren uitgegroeid tot mijn fulltime baan en mijn illustratiecarrière. Ja, wat je al zei, ik ben tegenwoordig ook steeds meer werk in opdracht aan het maken voor klanten. Voornamelijk in de mode en een beetje... Ja, het zit toch wel vaak een beetje in het luxe segment, zou ik willen zeggen. En daarnaast ben ik sinds, denk ik, 3 of 4 jaar ook les aan het geven en eigen workshops aan het ontwikkelen. En maak ik ook steeds meer vrij werk. En dat is... Dat is tot nu toe nog steeds hartstikke leuk. Elke dag is anders. En
klinkt heel, heel gevarieerd.
Ja, klopt. Dat is het ook wel. Ja.
En je zegt van, ik werk voornamelijk in de mode-industrie.
Ja.
Jij bent ooit begonnen met de studie ook, toch? Die, in die richting?
Ja, ik heb gestudeerd in Antwerpen aan de modeacademie. Maar echt een blauwe maandag. Dat kwam ik heel snel achter dat ik dat niet leuk vond. Ik vond ook eigenlijk altijd het tekenen, het mode illustreren het allerleukste. En dan als je dan 18 bent, dan denk je van oké, wat kan ik daarmee doen? Ik moet ontwerper worden, maar dat was een beetje verkeerde beslissing. Ik ben daarna iets heel anders gaan doen. Ik heb kunstgeschiedenis gestudeerd, gewoon omdat ik dat interessant vond. Maar wel altijd blijven tekenen. En ik denk dat er zit altijd wel een vleugje mode in mijn tekening. Al is het de laatste tijd steeds minder, mijn werk wordt steeds abstracter. Maar zelfs dan zit er een... Ja, ik weet niet, een bepaald soort attitude of zo hebben mijn vrouwen. Het zijn ook altijd vrouwen die ik teken. Dat is wel mijn onderwerp. Maar ik moet wel zeggen dat de verschuiving van puur mode, wat ik vroeger echt helemaal fantastisch vond. En ik volgde ook alle shows. En ik vond het echt helemaal obsessed met mode. Dat is wel minder geworden. Ik vind de mode-industrie ook steeds minder interessant worden, eerlijk gezegd. Ja, ik ben me de laatste tijd wel steeds meer aan het focussen, ook in mijn illustraties, op dingen die persoonlijk dichter bij me liggen dan mode op dit moment. Ja.
En is er echt een heel duidelijk kantelpunt geweest wat je aan kan wijzen? Of is dat echt langzaam gegaan, die shift meer richting dat abstracte?
Nee, ik denk dat het meer dat mijn tekeningen gewoon synchroon lopen met mijn eigen persoonlijke ontwikkeling. Dus ja, het meisje die ik... hoe lang is het geleden dat ik in Antwerpen studeerde? Joh, toen was ik 18. Ik ben nu 30. Dat is een...
veel gebeuren in die tijd.
Ja, dat is een andere vrouw of een ander meisje als de vrouw die ik vandaag ben. Dus het is ook logisch dat mijn onderwerp of dat mijn tekening daarin verandert, vind ik. Dat is echt een organisch proces geweest, ja. En het is ook niet dat ik die mode nu helemaal afschrijf, hoor. Ik vind nog steeds, ik hou ervan, zeg maar. Maar ja, ik hou van zoveel andere dingen ook. Dus dat is, daar zit zeker... ik zou graag wat meer een andere richting inderdaad op willen daarin.
Cool. En ik heb natuurlijk wat research gedaan voor dit gesprek. En ik kwam op een gegeven moment ook een filmpje tegen waarin je aangeeft van ja, soms zijn mijn meest favoriete tekeningen, dit is wel overigens een oud filmpje, maar mm-hmm. waarin je zegt van soms zijn mijn favoriete tekeningen of illustraties degene waarin ik in 20 seconden klaar ben. Voelt dat nog steeds relevant, die uitspraak voor je?
Ja, denk het wel. Het is wel... Vroeger was ik zo'n meisje die echt uren op één tekening zat te werken. En ook ik werkte eigenlijk alleen met vulpotlood en gumde heel veel. En het was moest zeg maar altijd perfect zijn. moest het ook, ik was heel erg bezig met die realistisch tekenen. En ja, dat is ook een ontwikkeling die heb ik de afgelopen jaren. Als je nu naar mijn tekeningen kijkt, is niet realistisch. Het klopt ergens wel, maar het gaat veel meer over snelheid in lijn of expressie van lijn of een houding, attitude, een gevoel of zo wat ik wil overbrengen. Veel meer over een energie of zo die in een beeld zit of een compositie die moet kloppen dan dat ik het interesseert me geen bal of dat het op iemand lijkt eigenlijk. Zelfs met het live tekenen, als ik dat soms nog wel eens doe, dan zit je natuurlijk wel, je hebt wel een iemand voor je die jouw inspiratiebron is, maar het maakt me echt niet uit of dat die lijkt eigenlijk. Dat vind ik echt het minst interessante van een tekening. Ik wil iets eigens in die tekening stoppen. En voor mij werkt het heel goed om in dat moment te creëren. En dus daardoor snelheid is daarvoor belangrijk. Dus dat je dingen laat gebeuren. En dat het heel erg is wat er gebeurt op dat moment. In die 2 seconden waar je het dan over hebt. Dat vind ik soms veel spannender als iets wat waar ik 3 uur lang heb op zo op de vierkante centimeter heb lopen pielen of zo. Want dan is alle energie eruit. Dat is een beetje waar het dan.
En hier ga ik,
waar die 2 seconden over gaat.
Ja, precies. Hier ga ik. Eigenlijk had ik bedacht om dit later aan te stippen, maar we komen er eigenlijk nu al aan toe. Jij geeft dus workshops, veel workshops.
Ja.
En volgens mij komt dit ook heel erg terug.
Ja.
Dus jij hebt zelf die transformatie door kunnen maken van heel erg zwoegen op die vierkante centimeter tot aan vertrouwen op je intuïtie, genieten van het moment en echt spelen met die essentie.
Ja.
En volgens mij word je ook geconfronteerd misschien met het meisje in jou van vroeger in die workshops die je geeft.
Ja, klopt. Ja, want die zit natuurlijk, die zit nog steeds ergens in mij of zo. En ik denk dat iedereen wel, iedereen dealt nog met zijn kinderstem of zo. Of zijn oude patroontjes die je hebt van vroeger natuurlijk. Maar dat klopt. Ik heb inderdaad mede dankzij tekenen, of tenminste, misschien is het andersom. Misschien heb ik als persoon een ontwikkeling doorgemaakt en dat heeft mijn tekeningen beïnvloed. Maar ik denk ook zeker wel dat het andersom ook heeft gewerkt.
Mooi.
Dat ik zeker door het tekenen of door dat proces wat ik daarin doormaakte, dat ik daarmee geconfronteerd werd met bepaalde patronen in mezelf. En
dat het een spiegel is.
Ja, het is echt een spiegel. Dat als jij super streng bent op je eigen werk bijvoorbeeld, ja, dat ben je ook heel streng, weet ik wat, tegen je partners of tegen jezelf in intermenselijke relaties. En het komt er gewoon uit of zo bij een creatief proces. En dat zie ik ook inderdaad heel erg in mijn workshops ook, dat wat ik heel fascinerend vind aan het geven van workshops is niet per se dat ik iemand kan leren zo van nou en zo teken je een goed portret of zo. Dat vind ik niet zo boeiend. Ik vind het superleuk om iemands proces te zien. En ik vind het ook heel erg leuk om in zo'n groep, als ik dan een avond mensen in mijn studio heb, dat mensen iets van zichzelf laten zien. Want dat doen ze. En soms is dat ook best wel confronterend. Want soms laten mensen dus een hele kritische zelf zien. Of een hele onzekere zelf. Of een hele strugglende zelf. En soms zijn mensen ook super vrij en helemaal open. En het zegt zoveel over hoe iemand, hoe je in elkaar zit, zeg maar. Hoe je gewired bent in a way. Of hoe je de ruimte durft in te nemen. Al die dingen zitten zeg maar in dat moment van creëren. En dat vind ik superleuk om daarmee te spelen. Of om daarmee te, om via tekenen dat soort onderwerpen te onderzoeken. Dat doe ik zelf ook, maar dat probeer ik ook steeds meer in mijn workshops te verwerken, ja. Want in eerste instantie waren mijn workshops ook best wel gewoon, nu gaan we inderdaad portret tekenen of zo. En dan leerde ik je iets over portret tekenen. En dan alsnog zat er wel iets, dat er bij mij altijd een element in waarin ik dan zei, nou jongens, nu doen we het in een minuut. En nu moet je het eventjes gewoon met heel ander materiaal, nu ga je gewoon vrij of het moet.
Of met die relays wat ik ook laatst voorbij zag komen.
Met wat?
Door moet schuiven, zo'n relay zeg
ja,
maar.
Ja, precies. Ja, ook dat soort dingen dat je gewoon even weer op iemand anders werk door moet. Of dat je helemaal
loslaten.
Letterlijk loslaten dat het het resultaat.
Controle ook.
Het heel erg controle loslaten en ook het resultaat loslaten. Dus dat perfectionisme heel erg loslaten. En ook angst loslaten in a way. Want je moet een beetje durven om op iemand anders tekening bijvoorbeeld door te gaan. Of je moet ook gewoon soms ook je ratio loslaten. Dat als je in een minuut iets moet doen, heb je helemaal geen tijd om na te denken hoe en wat en waar je begint of zo. Je moet gewoon gaan. Het is gewoon gooi het op papier, zeg maar.
En
dan gebeuren er juist, dat vind ik altijd de momentjes, dat zijn je cadeautjes, zeg maar. Dat vind ik tof. Als dat je lukt, dan ja, dan dat is de magie, zeg maar. Dat is de saus.
Ja, dus het klinkt als art therapy, dit.
Ja, dat art therapy. Ja, misschien is het dat ook wel een beetje. Maar voor mij is het dat zeker, ja. Ik kan echt het... Dus mensen, ik doe ook wel veel yoga en ik probeer te mediteren, maar ik vind mediteren het allermoeilijkste wat er is. Want ik heb een hele actieve, die strenge stem is bij mij ook heel aanwezig. Alleen het enige moment waarop ik echt hem uit kan zetten is met tekenen. Is als je mij in mijn studio laat zitten en gewoon mijn gang laat gaan.
De meditatieve beweging, zeg maar.
Ja, dat ik echt, dat die stem in mijn hoofd uit is, zeg maar. Dat ik in de flow kom, ja. Dat is,
En toen ik bij jou in de studio was voor het voorgesprek, toen gaf je ook aan van, ik ben actief op Instagram.
Ja.
Dat is ook een plek waaruit ik veel opdrachten en samenwerkingen haal. En tegelijkertijd moet ik ook heel bewust die bron, ik noem het even de bron, uitzetten om te kunnen creëren en ook vrij werk te kunnen maken.
Ja, klopt.
Voor de mensen die struggelen met een stukje social media en, ja, en tijd te kunnen nemen voor zichzelf, ja, wat zou je die mensen mee kunnen geven vanuit jouw ervaring?
Zet die app af en toe uit. Dat zegt, dat doe ik zelf te weinig, vind ik. Maar,
als in verwijderen?
Ja, dat heb ik af en toe.
Of meldingen?
Ja, beide. Ik heb sowieso altijd mijn meldingen uitstaan. Maar alsnog ben ik gewoon zo verslaafd eigenlijk, dat je nog alsnog veel te vaak per dag die app opent. En dan voordat je hem weer uit hebt, dat is een soort van, dat is een veel te lange tijd die daartussen zit. En wat ik dan soms ook doe, weet ik af en toe ook niet eens. Dus het voelt ook altijd een beetje als zo'n, alsof je naar de McDonald's gaat en onverzadigd, zeg maar, weer buiten staat. Ja,
een soort dat, black box.
Ja, dat. Dus zo, Instagram is echt alsof alle tijd of zo, die verdwijnt daarin. Of op een of andere manier. Dat is echt verschrikkelijk. Dan aan de ene kant heb je het nodig en aan de andere kant haat je het. Maar ja, als ik vrij werk wil maken, ik heb dat afgelopen zomer een paar keer gedaan, dan heb ik echt een week bijvoorbeeld gewoon mijn app verwijderd. En de eerste dag heb je echt bijna trillende handen van,
waar zijn mijn rode hartjes?
Ja. Van, oh ja, of, nou, vooral ook dat je dan in je hoofd, dat je dingen aan het maken bent, dat je denkt, oh, dit is vet en dit is mooi en het licht is goed. En dan foto maken voor mijn story of zo. Ik moet even een storytje maken. Dat je denkt, oh nee, dat moet ik dus niet. Weet je wel, ik moet gewoon hier zijn en ik moet gewoon dingen maken. Ja, en ik doe dit voor mezelf. En dan dat is eigenlijk, duurt dat meestal een dag. En dan de dag erna ben je een soort van, heb je opeens tijd? Heb je opeens zee van tijd over? En ben je opeens, is je hoofd dus ook veel rustiger. Want je bent niet meer bezig met van die ruis met, ja, van die ruis over, oh, hier, waar moet ik een post van maken? Oh, misschien kan ik hier een foto van maken. Want het is echt, echt onzin eigenlijk. Het dient helemaal niks behalve een, ja, een soort van gritje op de gram. Ja, dat is eigenlijk heel stom.
Wat gebeurt er dan in zo'n week waarin je echt helemaal eigenlijk tot jezelf kan komen en veel meer ruimte hebt voor creatie?
Wat gebeurt er dan? Ja, dan ben ik gewoon lekker aan het aanrommelen, zo voelt het, zeg maar. En juist op die momenten als je zelf daar ruimte voor geeft en ook dus die ruis weghaalt, dus ook niet te veel afspraken inplannen, gewoon echt uren maken eigenlijk gewoon. En dan heb je ook tijd om gewoon te experimenteren. Want normaal gesproken werk ik vaak in een opdracht. En dan moet ik gewoon naar mijn studio. En dan weet ik gewoon, oké, ik moet echt aan de slag. En ik moet deze uren maken. En ik moet ook nog deze afspraak doen. Ik moet ook nog dit. En ik moet ook nog mijn mail. En ik moet ook nog. Dan wordt het soort van planmatig, wordt het werk, zeg maar. En dan heb je niet de ruimte. Als ik voor een klant aan de slag ben, heb ik niet de ruimte om bijvoorbeeld even een dag eventjes te gaan experimenteren of zo. Van, nou, misschien dit materiaal of misschien toch niet. Dat heb ik allemaal, dat is allemaal afgesproken en dat, die kaders zijn al gezet. En dat is dan juist wel leuk als je zo'n week jezelf gewoon speelruimte geeft. Gewoon. Dat, zo voelt het. En dan komt er ook vaak iets nieuws uit. Ik heb ook die laatste keer van de zomer, heb ik toen opeens weer helemaal nieuwe beeldtaal of zo gecreëerd. En dan ben ik nu opeens wel allemaal collage aan het maken. En dus ook veel abstracter kwam. Heel veel abstracter werk kwam er toen uit. En ja, vind ik wel grappig. Dan denk ik, oh grappig, ben weer toch weer een soort van nieuw weggetje. Het is wel nog steeds mijn tekening, maar toch weer een soort van zo'n zijspoortje gevonden, waarop ik dan weer voor mezelf iets nieuws heb gevonden. Van, oh ja, dit is fijn. Of hier kan ik op door. Of dit is bruikbaar. Of
een soort nieuwe energie ook.
Ja, van dat houdt het ook leuk. Je moet er toch niet aan denken dat je gewoon 6 jaar lang hetzelfde aan het doen bent. Dat lijkt me echt het. Ja, dan hoeft het voor mij niet, nee.
En voor de mensen die luisteren, die denken, oh, heel leuk, Selle, maar hoe plan je dit dan in? Heb je dan in je handtekening gezet van, ik ben er niet?
Ja. Ja, dat heb ik toen wel gedaan. Ik had ook, het is ook bij, weet je, ik ben natuurlijk freelancer, dus het gaat ook Ja, klussen komen en gaan, zeg maar. Het is soms ook drukker dan andere periodes. En bij mij is de zomer meestal een rustige periode. Dus dat is dan ook een... dan kan ik wel een week inplannen af en toe. Als ik dat dan van tevoren een beetje mijn agenda schoon hou, dan lukt dat wel. En toen heb ik in dat laatste geval heb ik inderdaad ook een out of office of zo aangezet. Dat ik ook mijn mail gewoon niet las. En dus mijn Instagram ook niet. Dat is lekker rustig.
Ja, heerlijk. En je hebt het natuurlijk net even gehad over ontwikkelen en ontwikkelen van je stijl. En je bent freelancer en in die zin sta je er alleen voor.
Ja.
Wie kijk jij tegenop en van wie leer jij?
Ja, lastig. Ik keek vroeger veel meer tegen mensen op als wat ik nu doe. En ja, dan moet je niet arrogant of zo opvatten of zo, hoor. Maar kijken. Nee, het zijn altijd elementjes die ik dan interessant vind bij andere mensen of zo.
Puzzelstukjes.
Ja,
als het ware.
Het is niet dat ik één iemand. Misschien prik ik ook een soort van door de illusie heen dat er een soort van perfect iemand is die het allemaal geweldig doet of zo. Dat bestaat volgens mij gewoon niet. En er zijn ook wel redelijk wat. Ja, wat ik zei vroeger was misschien ook wel naïef. En dan keek ik heel erg tegen mensen op. En dan ontmoet ik ze in het echt. En dan sprak je met ze en dacht
zo
je...
Zo menselijk.
Ja, je bent ook maar gewoon een mens. En jij hebt ook gewoon je onzekerheidjes. En jij bent ook gewoon maar wat aan het doen. Of een beetje aan het... Weet je wel, jij... ja, je doet
ja,
ook
dat die
maar
shine
wat.
Er echt een beetje van af
Nee, maar dat
gaat.
Vind ik ook juist heel mooi.
Ja.
Want dat maakt iemand ook... Weet je wel, dat wat ik zeg van dat gepolijste of dat perfecte of zo, dat hoeft voor mij dus ook helemaal niet. En misschien dacht ik dat vroeger nog, dat er mensen waren die het allemaal voor elkaar hadden of zo. Of die het leven hadden uitgespeeld bijna, of die het allemaal snapten. En ik kom er steeds weer achter dat ook al ben je 60, heb je nog steeds een soort van...
Het verdwijnt gewoon niet.
Nee, ja. En dat is ook mooi, want dat houdt je ook... Ja, daardoor blijf je ook nieuwsgierig en blijf je jezelf ook ontwikkelen en blijf je ook... telkens zoeken naar weer dat nieuwe of zo, zeg maar. Als ik het nu allemaal had gesnapt, dan was het leven ook over, snap je?
Dat ja, is
dan,
ik heb, wanneer was dat? Ik denk bijna 5 jaar geleden of 4 jaar geleden was er een docent die tegen mij zei. En die zei tegen mij van, Anna, als het volgend jaar allemaal zou lukken, wat zou je dan met de rest van je leven moeten doen?
Ja, ook dat. Ja, dus ik denk... Ik heb wel zeker wel mensen waarvan ik denk van... Oh, wauw, jij hebt echt wel een hele toffe stijl of zo. Of ik bewonder jou op technisch vlak. Of ik vind het heel goed hoe jij je social aanpakt. Of wauw, die business kant of zo, weet je wel. Maar dat zijn allemaal verschillende mensen. En dan is het soms ook dat ik denk... Ja, oké, je doet het zakelijk wel goed. Maar ik vind, weet je wel, je werkt minder of zo. Of ik vind, weet je wel, zo... Of ik heb je ontmoet en je bent eigenlijk helemaal niet zo aardig. Of weet ik veel zo. Het is... Ja, dat zijn... Ja, inderdaad, hoe jij het net omschreef, van het is een puzzel of zo, van dat je overal haal je iets vandaan of overal haal je andere inspiratie of andere voorbeelden uit. Dat vind ik wel een mooie vergelijking.
Ja, en het begin van ons gesprek nu gaf je aan van, naast illustreren vind ik heel veel andere dingen leuk. Zou je misschien ons mee kunnen nemen in een aantal van je andere interesses?
ik vind... Nou, ik liet het net ook een beetje doorschemeren met die workshops, zeg maar, van waarin ik dus ook hoe de menselijke psyche werkt, vind ik heel interessant. Dus psychologie, maar ook ik ben vrij activistisch, zou ik kunnen zeggen. Ik ben echt wel een
feminist.
Ik zou mezelf al feminist willen noemen, ja. Dus dat vind ik, daar hou ik me wel mee bezig. Daar lees ik ook veel over en dat houdt me gewoon bezig. Daar praat ik ook heel veel over. Dat kunnen mijn vrienden en iedereen niet maar wil horen. Vast wel beamen. Ik hou nog steeds heel erg van kunst. Ook gewoon. Ik bezoek heel graag exposities. En er zijn zoveel. Ik vind het hele leven interessant. Maar ook vooral andere mensen. Ook als je kijkt naar het freelancen. Ik vind het ondernemen zelf vind ik ook heel interessant. Als in het zakelijke aspect van mijn werk vind ik even boeiend, zeg maar, als het creatieve aspect.
En ook volgens mij omdat er heel veel psychologie ook bij komt kijken, waar onderhandelen en zo.
Ja, dat. Ik vind dat hele spel of dat hele web, het is ook allemaal verweven met elkaar. Van hoe je succesvol bent als creatief of zo, heeft ook heel veel te maken met hoe je bent als persoon, denk ik. Of hoe je, wat je mindset is. Of ook, dat zie ik dus ook weer in die workshops van... Als mensen binnenkomen met een hele negatieve mindset of een hele kritische stem, ja, gaat het hem niet worden, zeg maar. Terwijl als iemand er heel veel zin in heeft en die durft, staat zichzelf toe om inderdaad die fouten te maken of om gewoon wat te experimenteren, dan komt er een ander resultaat uit, zeg maar. En dat werkt
ook zelfliefde
zo,
misschien ook.
Ja, ook. En dat is met ondernemen ook zo. Dat als jij je plek durft op te eisen en weet je wel, jezelf wat waard vindt ook en ook durft op je bek te gaan, dat ook, hè, risico's durft te nemen in a way, dan krijg je een andere uitkomst dan dat je heel bang bent om om je space te claimen of om iets terug te eisen, om iets terug te vragen van een klant ook, want dat is dan inherent verbonden aan elkaar. Dus dat, ja, ik vind dat hele web vind ik interessant.
En als je het hebt over je space claimen, is dat iets waar je wat jou altijd al heeft gelegen tussen aanhalingstekens? Of zeg maar, had je dat ook al op je 15e? Dat is zo van, kijk, ik ben Sella en hier sta ik. Of heb je daar echt stappen in moeten nemen?
Natuurlijk was ik toen wel, denk wel dat ik onzekerder was als dat ik nu ben. Ik ben wel, maar weet je wel, iedereen heeft een soort van een bepaalde onzekerheden over. Maar ik denk dat ik daar nooit heel veel moeite mee heb gehad. Dat vind ik nee.
En daar, want dit is een beetje mijn standaardvraag. Nu ben ik daar ook al nieuwsgierig naar. Wat voor gezin kom je?
Een heel, heel fijn, mooi gezin. En ja, mijn ouders zijn elkaars high school sweethearts, zeg maar. Ze zijn nog steeds gelukkig getrouwd. En dat is, ik heb twee zussen en gewoon een hele veilige, fijne jeugd gehad, zeg maar. Dat is wel, en ik heb me nooit zorgen over hoeven maken over, weet ik niet, mijn ouders wel voor me hielden of er was nooit over geld of we wel konden studeren of wat alles mocht en alles kon. Dus dat was wel, ik weet ook al waarom je dat is zo naar aanleiding wat ik net vertelde van dat ik mijn space durf te claimen. Dat is ook, dat komt natuurlijk omdat ik gewoon een super veilige hechting heb en een super mooie, ik heb al die basisprincipes van dat ik er mag zijn, die heb ik meegekregen uit huis, zeg maar.
En wat ik ook interessant vind, er zijn ook genoeg mensen, en ik generaliseer nu een beetje, maar die een hele veilige jeugd hebben gehad en niet dat activistische in zich hebben. Waar dat vandaan komt?
Ja, activistisch weet ik eigenlijk ook niet precies. Want als ik dan kijk naar mijn familie, dat zit er helemaal niet in. Zelfs niet. Dat zorgt ook best wel eens voor botsingen, kan ik je vertellen. Maar waar zit dat hem in? Ja, misschien toch ook wel. Ik denk meer dat dat dan vanuit mezelf komt. Omdat ik zie mezelf wel echt als een, ik ben super blij en gelukkig met wat ik kan doen. En de manier waarop ik het kan doen. En hoeveel vrijheid ik daarin heb. En dat ik dan ook nog eens, weet je, dat ik succesvol ben als een creatief en dat ik dat allemaal mag doen, zeg maar. Dat zie ik echt als een heel groot cadeau. En ook als een hele grote luxe. Niet eens, dat vind ik echt als welvaart voelen, zeg maar. Dat gaat dan niet over geld, hè. Dat is gewoon puur welzijn misschien ook wel. En misschien komt het daardoor dat je dan
wat met jouw platform wil doen.
Nou ja, precies. En ook dat ik zie van hoeveel geluk ik heb. Zo van, wat voor privileges ik wel allemaal niet heb gehad. Dat ik inderdaad in zo'n gezin ben geboren en kan doen waar ik zin in heb. En al die dingen. Ik ben me daar best wel, dat ik denk van oké. Voor mij ging het allemaal best wel gemakkelijk. Maar dat geldt inderdaad niet voor iedereen. Dus ja, misschien komt het daar een beetje door. Dat je vanuit je privileges zo denkt van oké, hoe kan ik dat gebruiken misschien? Of hoe kan ik dan in ieder geval een positief geluid laten horen? Of in ieder geval een boodschap uitstralen waar ik achter sta of waar ik geloof dat de wereld of de mensen of daar goed beter van worden. In plaats van dat ik nu, ja, misschien is dat ook waarom ik zo de modewereld een beetje mijn rug langzaam toekeer. Omdat dat vond ik steeds meer een beetje een lege huls worden. En het voegde te weinig toe.
En iets wat je net ook aankaartte, en dat hebben we ook besproken in ons voorgesprek, en daar ga ik graag wat meer op in. Dus je gaf aan van dat business stukje van jouw vak, dat jou heel erg interesseert. En ik zag ook op Instagram op een gegeven moment voorbij komen dat jij dus ook andere illustratoren meeneemt in discussies, in elkaar supporten, in vraagstukken uitwisselen. Zou je daar misschien wat meer over vertellen? Waarom je eraan bent begonnen en wat het inhoudt en wat jouw ambitie misschien, dat is misschien een groot woord, maar wat je daarin hebt?
Eigenlijk is dat heel simpel begonnen over dat ik, als freelancer werk je best wel veel alleen. En ik ben niet per se iemand die heel goed gedijt de hele tijd in zijn eentje. Ik hou wel van mensen om me heen. En dus het is eigenlijk meer een idee als het eerste zaadje werd geplant gewoon puur uit praktisch oogpunt. Zo van, oké, hoe maak ik het voor mezelf en voor anderen leuker om zeg maar dit vak uit te oefenen? En hoe creëer ik een...
Community eigenlijk.
Ja, een klankbord. Want dat is het. En het tweede ding was dus ook inderdaad meer dat businesskant idee. Omdat ik merkte heel erg dat heel veel illustratoren gewoon zichzelf... Gewoon, wat is een goed woord
daarvoor?
Tekort
doen misschien ook.
Tekort doen, ja. En daarmee niet alleen zichzelf, maar gewoon het hele vakgebied. Inclusief mij dus ook. En ik merkte dat er soms gewoon... zo'n voorbeeld dat een klant die mij een paar jaar geleden gewoon nog betaalde. Dat die dan opeens... Dat ik dan hoorde dat hij dan het voor niks of zo wilde. Hetzelfde soort opdracht voor niks. Probeerde rond te shoppen bij andere illustratoren. En er niet bij één. Gewoon doorging totdat dat iedereen vond, zeg maar. En dan denk ik... Oké, dat vind ik een hele slechte tendens. Want die klant neemt de illustrator niet meer serieus. Maar diegene die ja zegt op zo'n klus, die neemt zichzelf ook niet serieus. Want er is gewoon budget. Hallo, ze hebben mij ook ooit betaald, zeg maar. Dus het is een soort van... Het is ook een beetje het idee van een community creëren, zodat dat soort excessen eigenlijk niet meer gebeuren. Dat je met elkaar afspraken
hebt.
Ja, dat je... En ook dat er gewoon kortere lijntjes zijn. Dat je elkaar kent. Dus dat ook... Als er zoiets gebeurt, kijk, ik kende die illustratoren allemaal. En ik ben dan iemand die dat soort mensen op gaat bellen. Zo van, hey, ik zag dat je die klus hebt gedaan. Wat is er aan de hand? Wat zijn de afspraken geweest? Want ik vind dat eigenlijk, ja, vind ik dat niet kunnen of zo. Of in ieder geval, ik hoop dat je er iets voor jezelf hebt uitgesleept. Of in ieder geval, er moet iets tegenover staan. Je gaat niet gratis werk doen zomaar. Of was het niks? Het is werk, zeg maar. Dus een stukje community, een stukje... Frontvorming inderdaad. En ook wel een stukje... In dit geval organiseer ik dus inderdaad bijeenkomsten voor allemaal vrouwelijke illustratoren. En dat doe ik ook wel bewust, omdat ik een stukje sisterhood of zo wil kweken. Omdat het echt... Ik vind het heel fijn om dan met allemaal illustratoren bij studio te zitten. Het zijn allemaal vrouwen. En dan... Het is een soort van safe space of zo, in a way. Want iedereen die durft ook te delen van... Oké, dit zijn mijn struggles en... Dit is mijn uurtarief ook. Gewoon letterlijk opengooien wat je verdient. Ja, dat kan niet overal even makkelijk. En doordat je dat dan open kan gooien, kan er over gepraat worden. En weet je ook wat de status quo is. En wat
kan je ook leren van elkaar.
Kan je leren groeien. Van elkaar en groeien. En dat is inderdaad het idee. Van dat er een soort van. Dat ik heel graag een ruimte wil creëren waarin open en veilig gedeeld kan worden. Zodat je elkaar verder helpt. Want ik geloof dat ook, dat die kennis delen. En dat doe ik natuurlijk ook in die workshops. En dat wil ik dus ook hier weer in doen. Dus dat mijn ervaringen delen met anderen is niet... Het betekent dan niet dat ik soort van mijn concurrent of zo een voorsprong. Want dan vragen mensen ook wel eens mij van... Ben je dan niet bang? Je geeft al je geheime prijzen. En denk van... Nee, zo zit ik echt niet in elkaar. Zo, ik wil juist heel graag juist die ervaringen delen. En ik geloof dan dat je met elkaar zeg maar sterker wordt. En dat dan dat die hele markt opgelift wordt. En dat het ook voor mij goed is. Want ja, dat is... en dus ook voor iedereen. Dat is veel meer de insteek die erachter zit.
Ik vind het grappig dat we dit nu bespreken. Want ik had vanochtend een post op Instagram geplaatst over jaloezie.
Ja.
En ik had... 2 weken geleden had ik een post gedeeld op LinkedIn waarin ik 12 vrouwen uit had gelicht in een collage van gefeliciteerd met jullie FIFA 400 nominatie.
Ja.
En zeg maar wat gezegd over elke vrouw en wat ze deed. En toen was er een man van middelbare leeftijd die had geantwoord: wat mooi dat je een ander wat gunt. En ik vond dat zo tenenkrommend dat ik dacht van, blijkbaar is het niet vanzelfsprekend.
Ja.
En ik hoor ook vrouwen om mij heen die heel erg in de groei zitten met hun bedrijf. En dat zij ook te horen, dat ze ook zeg maar via via horen dat andere mensen haar dat niet gunnen.
Hmm.
En als ik dat zo hoor inderdaad. Ja. Als ik dat zo hoor inderdaad wat je ook probeert te bereiken met die community. En dat jij ook zelf hebt gehoord van ja, waarom zou je je geheime prijs geven? En ik geloof heel erg dat er geen concurrentie is.
Nee,
dus jouw stijl is niet kopieerbaar. Want daar zit niet iedereen heeft diezelfde filosofie, dezelfde ervaring, dezelfde persoonlijkheid.
Ja.
Ik had er laatst met een vriendin over en toen kwamen we een quote tegen. You can... ik zeg hem nu waarschijnlijk verkeerd, maar het was iets in de trant van... you can copy my light, but you cannot become it.
Mm-hmm. Is ook zo. Ja, en ik denk helemaal... helemaal bij iets als illustratie, zeg maar, dat Ja, helemaal bij mijn eigen werk, zeg maar. Alles gaat om handschrift of zo. Of wat je eigen signatuur is. En dat kan, bij een tekening is het natuurlijk letterlijk, zeg maar, je signatuur op papier. Maar ook, ja, dat heeft iedereen die onderneemt, heeft een eigen signatuur. Zo van je eigen persoonlijkheid of je eigen manier van doen, hoe je dingen aanpakt.
En dat vergt ook lef om dat te laten zien ook.
Ja, en dat is bij iedereen anders. Dus ik zie dat inderdaad ook niet als een concurrent. Ik hoor het ook als in mijn workshops. Dat ik geef daar inderdaad best wel een soort van mijn geheime prijs. Of een soort van, ik wil mensen juist heel graag een hele mooie tekening laten maken. Of een soort van zichzelf laten verwonderen over wat ze allemaal kunnen. En dan hoor ik ook wel eens van mensen van, je moet oppassen. Je bent een nieuwe salamona aan het kweken of zo. Of ze jatten allemaal je stijl. En dan denk ik echt van, ook al doen ze dat, weet je wel, goed. Vind je fijn als iemand mijn tekening na wil tekenen? Ja, ga lekker je gang, zeg maar. Maar weet je wat, je ziet toch wel dat het een soort van, dat het een kopie is. Dus dat je,
ja, jij was er eerst.
Ja, of dat je niet jezelf bent. En ook al kopieert iemand mijn tekening, die doet het toch weer anders.
Ja, maar ik maak er wel eens grapjes over tegen mensen. Dat ik denk van, er is echt van een verschil tussen de Gucci handtas die je kan kopen en de Gucci handtas van de markt. Zeg maar.
Ook dat, ja. En ook, weet je wel, wat is dat ook? Maar iedereen jat uiteindelijk, of jat, dat klinkt misschien maar...
Remix.
Ja, je haalt toch overal een soort van je ideeën vandaan, zeg maar. Ik ga ook niet claimen dat ik een soort van collage heb uitgevonden of zo. Snap je? Er is ooit iemand geweest die dat voor het eerst deed. Nobody knows who, zeg maar.
Het is ook zo'n heerlijk boekje. Ik weet niet of je ooit voorbij hebt zien komen. Steal Like an Artist.
Dat weet ik niet.
Van Austin Kleon. Dat is volgens mij de Amerikaan. En hij geeft ook aan dat, om een voorbeeld te geven, dat zelfs Shakespeare, die was ook weer geïnspireerd door iemand anders 20 jaar geleden. En dat gaat natuurlijk door tot in het begin van de mensheid.
Ja, uiteraard. Het is niet, we leven niet in een vacuüm of zo. Je wordt door alles geïnspireerd. Door... Weet je wel, al is het inderdaad het nieuws of gewoon een boek wat je ooit hebt gelezen of kunst wat je ooit hebt gezien, zeg maar. Je kan niet meer claimen dat jij de uitvinder van een lijntekening bent of zo, of van een minimalistische beeldtaal, weet je wel. Dat kan niet. Het is allemaal een keer gedaan, maar dat is ook alweer geruststellend, want dat maakt het, dat hoeft het dus ook weer niet. Je kan jij het ook lekker op jouw manier doen.
En dan haalt de druk ook wel een beetje weg, denk ik, op alle manier.
Ja, goed. Het hoeft niet met, het niet, ja, dat inderdaad dat. Dat haalt de druk weg.
Maar ik vind het wel heel, heel gaaf dat jij kritiek krijgt op een bepaalde manier. Van ja, zou je dat wel doen? Stil je niet te veel? Ben je bang dat er niet een volgende cella... dat je niet die kweekt? Ja. En dat je daar toch mee doorgaat?
Ja, omdat ik het echt non-argumenten vind. Omdat ik het heel erg argumenten vind vanuit angst ook, zeg maar. Ook weer van...
Niet vanuit overvloed.
Ja, wat je net zegt. Van, ben je niet bang? Dus let ik het woord bang in. Nee, ik ben dus niet bang. Dat is het hele punt.
Not scared, never have been.
Ja, of in ieder geval, natuurlijk ben je wel eens bang, maar ik weiger om mezelf dat door te laten leiden. Zo, angst omdat dat mijn werk gejat wordt, angst dat het gekopieerd wordt.
Dan meer nooit een mooie community event neerzetten.
Precies, ja. Dan vind ik het echt veel belangrijker om zelf lol te hebben in wat ik doe. En ja, dan wordt het maar een keer gejat. Ja, prima. Dat is zo. Dat risico neem ik dan.
Ja. En je gaf aan van, ja, ik word ook geïnspireerd, uiteraard, door mooie dingen om mij heen.
Ja.
Zou je misschien iets kunnen noemen wat je in de afgelopen maanden heeft geraakt? Wat mensen misschien op kunnen zoeken en ook kunnen bekijken?
Vlak voor de uitzending zat ik nog even inderdaad door mijn opgeslagen dingen op Instagram te scrollen. Nee, ik sla al hele random dingen wel op. Het kan echt van een quote zijn, maar ik zag een van de dingen die me echt is bijgebleven en waarvan ik dan ook inderdaad denk van, ik wil ook ooit zoiets maken. Dus daar heb je het alweer, zeg maar, het lenen van inspiratie. Was van een illustrator en zij heet Ines en ik ben haar achternaam even kwijt. Maar ik zal hem zo eventjes opzoeken anders. En zij heeft samen met een danser, heeft zij video's gemaakt. En haar werk is super monumentaal. Zij maakt echt gigantische schilderijen en zij heeft dan die danser op haar schilderijen laten dansen. En die video's die zijn zo ontzettend mooi. Het is een soort van zo esthetisch. En dan zie ik dat. En dan denk ik niet van, ik wil haar werk maken of zo. Maar ik denk wel van, ik moet ook een keer zo. Ik wil ook een keer een video maken.
Gewoon een heel performance art-achtig.
Ja, ik wil ook een soort van een keer... Ja, ook met een andere kunstenaar samenwerken die bijvoorbeeld mijn werk of mijn werkproces op zo'n artistieke manier kan vastleggen. Want ik heb wel eens video's gemaakt van mensen die dan... Ja, zo van dat ze bij mij op de studio komen en is een beetje een interviewconcept of zo. En dan komt mijn werk wel in beeld. Maar dat is echt een meer soort van interviewvideo.
Meer docu-stijl.
Ja, meer docu-stijl. En dat ik dan zie ik zoiets en denk van wauw, dat is echt heel goed gedaan. En het is een soort van heel artistieke weergave van ja, eigenlijk een samenwerking tussen twee kunstenaars. En dat vind ik heel erg nice. En ja, wat inspireert mij nog meer? Ik verslind toch ook nog steeds wel magazines ook wel. Ik word toch wel vaak geïnspireerd door gewoon andere visuele beelden. En ja, wat is mijn laatste ding? Het is ook vaak, soms is het ook gewoon eerder werk wat ik bijvoorbeeld tijdens een modeltekensessie of zo heb gemaakt. Dat ik oude schetsen van mezelf van soms 5 jaar terug weer terugzie.
En
dat ik
dan denk nieuwe saus overheen komen.
Ja, of dat ik denk, oh, die vorm of die houding of zo, daar ga ik wat mee doen. En dat is vooral ook in dat laatste werk van mij. Er zitten heel veel eigenlijk gewoon naakt silhouetten. En dat zijn echt allemaal hele snelle tekeningen ook. En dat zijn allemaal gewoon bepaalde, dat een houding of zo. Of dat iets in een houding, een gevoel wat ik dan in een beeld tegenkom. Dat ik dan denk, oh ja, dat wil ik vangen. Dat gevoel, zo van dat peinzende in deze houding. Of dat, juist dat hele sensuele in die ander. Ja, en waar houdt dat dan vandaan? Dat is soms kan het echt een soort van krantenscheursel zijn, wat het ergens in een map nog in mijn studio vindt. Het hoeft niet per se iets super actueels of iets. Iets super
actueels. Het kan ook eigen archief zijn.
Ja, zeker.
En in een ander interview wat jij hebt gedaan, toen gaf je aan dat je op een gegeven moment een sessie hebt gedaan met inkt. En dat ook een soort turning point is geweest qua stijl. Hoe ben je daar toen terechtgekomen bij om dat te gaan ontdekken, die andere filosofie op het tekenen of kunst?
Ja, klopt. Wat ik net zei, ik tekende eerst eens heel realistisch en met vulpotlood en heel erg op dat perfectionistische, realistische kopiëren van de werkelijkheid noem ik het altijd. En ik weet het niet, ik was toen een beetje in zo'n vacuüm dat ik net was gestopt met de modeacademie. En ik wist niet zo goed wat ik met mijn leven moest eigenlijk. En toen kreeg ik een tip van je moet een keertje Sumi-e gaan schilderen. Ga ik er wat anders doen? En toen ben ik Sumi-e gaan schilderen. Daar verwijs je volgens mij naar. En dat is een Japanse schildertechniek. En dat heeft echt zo erg de oogkleppen van mijn ogen doen vallen. Omdat dat is dus een schildertechniek die eigenlijk voortkomt uit zen. En wat letterlijk wordt ervaren als meditatie dus. Maar waar tegelijkertijd alles draait om energie. Zo van wat zij daar zeggen is dat zolang je hoofd, je hart en je hand zeg maar in sync zijn. Dan is alles, elke uitkomst die dan uit je hand komt dus, is goed. En
dat kan me voorstellen. Dat
het is wel totaal 180 graden anders
dan. Na de modeacademie dat je denkt, holy shit.
Precies.
Mijn wereld staat op zijn kop.
Ja, en dat moest dan bovendien ook nog eens heel snel. Want dat schilder je dan op rijspapier met echt gigantisch grote.
Ik heb het ook een keer gedaan.
Ja,
was ik 17 of zo. Ja,
precies. Dus je moet ook heel veel snelheid maken. Dus dat was echt denk ik voor het eerst dat ik gewoon kennis maakte met een andere kijk op hoe je naar beeld kan kijken.
Het is bijna een soort levensfilosofie ook.
Heel, ja. En het is ook wel heel verhelderend dat, ja, ik vond het ook een heel groot contrast tussen Oosterse filosofie en Westerse filosofie. Dat wij in het Westen staren ons best wel blind op zo. Dat
het krampachtige eigenlijk ook.
Ja, het perfecte plaatje heel erg. En kijk, helemaal als je bijvoorbeeld naar de kunstgeschiedenis kijkt, dan heb je gewoon in het Westen, waar waren wij goed in? De Hollandse schilders, zeg maar. Dat was stofuitdrukking. Hyperrealistische stofuitdrukking. En lichtval en dergelijke, weet je wel. Heel erg dat, daar wat ik het over heb, van heel erg precies kunnen kopiëren hoe de werkelijkheid eruit ziet. Terwijl als je dan kijkt naar het Oosten, dan is het veel abstracter. Gaat het veel meer over een soort van of de chi of de levensenergie van een onderwerp is gevangen. Of dat, weet je wel, hebben ze allemaal hele experimentele afsnijdingen ook. En dan gaat het heel erg over het dat moment vastleggen op papier. En dat is zo anders. En ik ben natuurlijk ik zeg niet opeens dat ik helemaal in die Oosterse filosofie zit. Ik blijf natuurlijk gewoon een kind van het Westen in principe. Maar ja, ik probeer dat altijd wel. Ik probeer daar wel mee te spelen, ja. Of in ieder geval wel beide, vooral ook in mijn eigen werk dan. Ik heb er wel heel veel aan gehad om ook dat andere perspectief eventjes te krijgen, te hebben, te ervaren. Ja.
Ben je ook wel eens die kant op gereisd?
Yes, ja.
Hoe was dat?
Mm. Ja, super interessant. Ja, ik ben dus ook in Japan geweest. En ook wel heb ik ook wel sumi-e artiesten ontmoet. En op de studio geweest. En ook wel hedendaagse. En, ja, dat was super bijzonder. Ik vind zo, ja, de esthetiek van Japan, ik hou er gewoon heel erg van ook. Van het, hoe over alles, hoe alles aandacht krijgt ook. Dat vond ik heel erg mooi. Tegelijkertijd ben ik...
Wat bedoel je met alles?
Ja, dat alles aandacht heeft. Dat mensen letterlijk, als je in de supermarkt zelf, zeg maar, als je bij de 7-Eleven een pakje kauwgom koopt, de manier waarop mensen je bedanken en een hoofdknikje geven en je pakje kauwgom inpakken, bij wijze van spreken, alles heeft aandacht. En dat zie je in de vormgeving, dat zie je in hoe musea zijn ingericht, dat zie je in hoe netjes alles is, dat zie je in hoe mensen met elkaar omgaan. Dat vind ik heel erg mooi, dat mis ik soms wel eens inderdaad in het Westen. Alleen tegelijkertijd voelde ik me daar inderdaad ook een hele lompe westerling. Zo'n olifant in een porseleinkast. Omdat ik niet alle gebruikjes kende. En toch moeilijk was om
echt connectie, shop,
ja,
shock
toch ook echt connectie te maken, zeg maar, met mensen die je taal ook niet spreken en dat soort dingen. Maar het was wel, ja, was heel bijzonder. Ja.
Cool. En ik haal nog even ons voorgesprek aan. Dus dat, toen heb ik het met je ook gehad over vakantie.
Ja.
En ik vind het ook wel mooi om daar nog even in dit gesprek nog verder op door te gaan. Ben jij een vakantiemens?
Ja, nou, natuurlijk vind ik het wel eens lekker om op een strand te liggen. Maar ik denk niet dat ik een typisch vakantiemens ben. Nee. Ik hou er dus liever van om zo'n reis die ik net omschreef, om ergens naar een plek te gaan waar ik denk dat ik iets of kan leren of iets kan bijdragen of ergens een tijdje kan zijn. En
ook de aarde op een bepaalde manier.
Ja, en echt mensen te ontmoeten ook. Dus niet alleen maar in een, weet ik niet, van een toeristenoord zitten waar alleen maar andere toeristen zijn en waar je misschien wel mensen van over de hele wereld ontmoet, maar geen locals of zo. En een beetje alsnog in een bubbel zit. Dat als ik dan op reis ga, ga ik liever langere tijd naar bijvoorbeeld één stad of één plek of zo. In plaats van dat ik overal een halve dag ben en weer door moet en één nacht overal slaap. En dan wel alle highlights van het land heb gezien en netjes kruisjes in mijn Lonely Planet heb kunnen... Die heb ik dus ook niet. Lonely Planet kan zetten. Dat is niet mijn manier van vakantie, nee. Dus nee, denk ik niet. Ik denk niet dat ik een typisch vakantiemens ben. Ik heb ook de laatste tijd ook steeds meer last van dat ik ook gewoon niet meer zo vaak wil vliegen. Dat soort dingen. Of dat je niet meer... Ik voel me gewoon echt niet fijn als ik op een plek ben en dat ik elle lange rijen toeristen voor me zie. Of dat alleen maar mensen selfies aan het maken zijn. Of dat weet je wel, de selfie-sticks om je oren vliegen, zeg maar. Dan word ik gewoon een beetje ongelukkig van. Dus dat doe ik. Dat heb ik een paar keer meegemaakt en dan hoeft het gewoon niet meer, zeg maar. Dat is een...
Ja, en ja. Ik hoor ook het woord wat ook in me opkomt is contact maken.
Ja, dat. Gewoon... Echt of zo. En dat je... En ja, ik vergelijk het, misschien valt het te vergelijken met... tuurlijk, ik vind het ook lekker om af en toe een weekje ergens op een lekker eiland op een strand te liggen en gewoon boekjes te lezen en misschien niet zoveel contact te maken, zeg maar. Maar dat is dan inderdaad gewoon bevrediging van een... Zo kort is bij bevrediging of zo. Gewoon, is even lekker. Maar als je echt iets... Dat hoef ik dus niet te vaak, zeg maar. Daar hou ik niet van. Dat kan ik ook soms thuis hebben. Ik vind zo'n week voor mezelf inplannen voelt ook als vakantie.
Als een heel groot cadeau.
Ja, dat vind ik dan bijna lekkerder. Wat ik daar nu nog steeds over praat bijvoorbeeld. Terwijl ik heb echt genoeg vakanties gehad waar ik nooit meer naar refereer. Omdat het gewoon niet zo heel boeiend was. Ja, dus ja, dat is, ik denk dus dat het antwoord nee is. Ik ben geen vakantiewens.
Ja, en ik kan me ook voorstellen dat uit zo'n week ook... Ja... Eigenlijk ook iets tastbaars komt.
Ja, dat ook. En ik zit nu ook opeens te denken dat hoe ik mijn leven heb ingericht. Ik denk ook dat vakantie is zo'n woord, dat gebruik ik ook bijna niet. Want vakantie voelt voor mij als je bijvoorbeeld het hele jaar van 9 tot 5 op een kantoor hebt gezeten. Snap ik dat je behoefte hebt aan vakantie.
Ontsnappen.
Ja, precies, dat je even weg moet of zo. Snap ik. Maar ik heb mijn leven zo ingericht dat ik in principe... In ieder geval het gevoel heb of de vrijheid heb dat ik in principe elke dag van de week weg zou kunnen. En dat ik mijn hele week zelf inricht. En dat als ik om een keer om 1 uur 's middags pas wil beginnen, is dat ook fijn. En als ik mezelf een vrije dag wil geven, kan dat meestal gewoon. En natuurlijk heb ik ook mijn deadlines. En het moet ook wel eens. Ik zit ook wel eens tot 1 uur 's nachts op mijn studio. Dat hoort er ook bij. Maar dat vind ik dan ook wel weer lekker. Want ik weet dat ik de dag na.
Gewoon tot 11 uur in je bed kan blijven liggen.
Ja, tot 11 uur in mijn bed gaan liggen. En daarna nog even naar de yoga gaan. En dan nog even koffie gaan drinken. En dan misschien mijn mail beantwoord. Maar misschien ook niet. En dat is een soort van. Dus daardoor. Heb ik misschien ook niet zo erg de behoefte voor. Ik hoef niet te ontsnappen aan mijn leven. Want ik heb eigenlijk voor mezelf wel echt een heel fijn leven gecreëerd. Dus dat is.
Wat ik ook bijzonder vind aan jouw werkweek. En daar hadden we het eigenlijk ook nog even kort over voordat we begonnen. Is dat jij in principe niet veel afspraken hebt in een week. Waardoor je eigenlijk ook heel erg zelf die week in handen hebt. Heb je sowieso, maar in die zin dat je niet geleefd wordt heel snel.
Nee, klopt.
En dat, en dan had je volgens mij ook toen aan mij aangegeven van ja, dat kan soms ook een struggle zijn. Dat je gewoon zoveel empty space eigenlijk in je agenda hebt. Wel uiteraard voor creatie. Maar dat je daar ook soms het fijn zou vinden om bepaalde begrenzing te ervaren.
Ja, klopt. Ja, ik denk dat het is natuurlijk voor iedereen goed dat ik heb gemerkt dat ik wel beter functioneel of efficiënter met mijn tijd omga. Vooral als ik het wel druk heb. Maar ja, druk, dat is ook of druk dat ik wel ergens een deadline heb staan. Of dat ik wel ergens een soort van inderdaad een geraamte heb of zo waarin ik dingen kan ophangen. Want als ik echt, ja, dat gebeurt ook weer niet hoor, dat ik echt een lege agenda heb. Maar je kan er soms ook een beetje in verdrinken of zo. Dat je dan te veel gaat lummelen, zeg maar.
Dat. Maar er is ook zo'n uitspraak vanuit de, ik noem het even de productiviteitsleer.
Ja.
That your time to do a task fills to the space that you leave for it.
Yeah.
Dus als je zegt van oké, ik heb een half uur voor. Dan kan je het een half uur doen. Maar als je zegt het moet ergens deze week. En dan heb je waarschijnlijk eind van de week nog steeds niet klaar.
Ja, precies. Ja, dat daar heb ik soms wel eens last van inderdaad. Dat ik gewoon. Inderdaad dat de noodzaak er nog niet per se is. En als het dan bijvoorbeeld iets is waar ik eigenlijk niet zo heel veel zin in heb of zo. Dan schuif je het best wel makkelijk voor jezelf uit. Want dan denk je, oh, ik kan morgen ook. En morgen denk je, ik kan overmorgen ook. En dat is ergens wel een valkuil. Dat je daar, daar mag je wel af en toe wat strenger op zijn of zo. Tenminste, ook omdat als je het meteen doet, dan heb je de rest van de week echt vrij. En dan heb je echt ruimte in je hoofd om andere dingen te gaan doen. In plaats van dat je de hele tijd denkt van, ah, ik moet eigenlijk dit, maar... Ja, niet zo zin.
Ja.
En dat ben je alsnog ermee bezig de hele tijd. Dus dat is.
Blijft het knagen.
Ja, dat is soms inderdaad wel een moeilijkheid. Ook omdat je in je eentje werkt. Dat vind ik soms lastig. Dat ik dan soms wel eens denk van. Ah, ik ga gewoon vroeg opstaan en ik ga naar mijn studio. En dan ga ik gewoon de hele dag lekker aan die klus werken of zo. En dan is het 's ochtends en dan denk ik. Ja, ik voel me eigenlijk niet zo fit. En dan. Er is geen baas, zeg maar. Of er is niemand op mijn studio die op mij zit te wachten. Om te checken of ik daar wel echt om 9 uur of zo whatever ben. Dus als ik daar om 10 uur ben. Of om 11 uur ben. Of om 12 uur ben. Er is nergens iemand die mij controleert of zo. En dat is soms wel eens een. Dat is af en toe wel eens mijn valkuil. Ja.
Ik denk dat er meerdere mensen zijn die dat zo ook zouden ervaren.
Ja.
Iets anders wat me heel erg bij is gebleven uit het eerste gesprek is dat je aangeeft van ik heb ook een donkere kant. En ik was benieuwd of je daar nog iets over zou kunnen zeggen. En nu, misschien hoe je daarmee omgaat. En ik denk dat iedereen dat ervaart.
Ja, mijn donkere kant. Ja, we hebben een heel positief gesprek tot nu toe. Dus ik moet ook even switchen. Ik voel me vandaag ook gewoon wel goed. Maar... Nee, ik denk dat iedereen dat wel inderdaad heeft. Van, ik heb inderdaad wel ook een zware kant. Ik wil af en toe wel eens. Dat is het van de last van de wereld of zo. Je een soort van te zwaar wordt.
Ook als
dat,
activist, zeg maar, met die pet op.
Ja, activist, ja, dat ook. Dat je. Dat opeens de lelijkheid of zo, zeg maar, van de wereld opeens naar de voorgrond komt. Want over het algemeen ben ik een vrij positief persoon hoor. Maar. Ja, bijvoorbeeld, ik heb het ook wel eens met de mode-industrie bijvoorbeeld gehad. Dat ik dan denk, god zeg, waar, als ik dan over na ga denken van waarvoor ik dan teken, dan ja, ergens aan de ene kant kun je zeggen, superleuke klus en vet mooi portfolio en ik heb mooi werk gemaakt, blablabla. En dan de andere kant is, ja, Marcel, wat heb je nou eigenlijk gedaan? Je hebt ervoor gezorgd dat nog meer mensen tassen gaan kopen of zo. Of dat je hebt alleen maar, waar draag je nou aan bij en wat voor lelijke industrie en... Ja, dan moet je weer een beetje leuk gaan doen op zo'n evenement. Met allemaal mensen die je eigenlijk helemaal niet aardig vindt. Of zo. Dat is dan een beetje de donkere kant. En soms kan ik er wel eens een beetje in blijven hangen. Dat Ja, misschien ook wel omdat ik dus inderdaad dan...
Vanuit die wat je ook eerder aangaf, vanuit het, dat, ja, vanuit die, hoe zeg je dat, de drang naar nuttigheid of zo op een bepaalde manier ook.
Ja, weet je, ieder
die bijdrage.
Ja, je wil natuurlijk een soort van een zinvol leven of zo leiden. Dat wil iedereen. Een
soort van.
Ja, een soort van. Dat is een beetje mijn stopwoord, hè. Ik hoor het mezelf heel vaak zeggen. Maar ja, uiteindelijk wil iedereen een zinvol leven leiden. En voor mij betekent dat inderdaad dat... Ja, dat vind ik soms lastig, zeg maar. Omdat helemaal bij het werk wat ik doe is toch... Het is allemaal leuk en het is best wel frivol in a way. Want ik maak tekeningen en wat draag ik dan bij aan de wereld, zeg maar. Nou, ik maak iets moois in het beste geval. En maar ja, ik maak dus ook vaak iets moois voor klanten die dan weer minder mooie dingen maken. Snap je wat ik bedoel?
En is het ook zo dat daarom dat workshop stukje van je business je ook zo raakt? Omdat je dan ook heel letterlijk kan zien wat voor verandering je eigenlijk aan teweeg gaan brengen bent van mens tot mens?
Ja, dat is het wel. En ook met die community die ik wil maken, daar kan ik best wel veel...
Je ei in kwijt, ja, ook, volgens mij.
Precies, en daar krijg ik ook echt, als ik dat organiseer, dat is nu nog steeds heel erg investeren. Maar ik haal daar puur alleen maar energie uit op dit moment. Ik moet er nog even over nadenken hoe ik dat op de lange termijn ga doen. Want ik zou daar inderdaad wel... Ik zou dat meer een onderdeel van mijn business willen maken. En want daar kan ik veel meer van... Ja, die andere persoonlijke interesses ook in kwijt.
En dat die
me nuttig
ook
voelen. Ja, dat. Dat is wel... Dat klopt, ja.
En terug kunnen vragen in deze show is of je een levensmantra hebt.
ja, ik heb er zeker ook niet één. Ik denk dat ook een... Soms dan kom ik als dingen tegen en denk ik... Yes, dit is wel echt de spijker op zijn kop. Of dit is heel nice. Maar ik denk dat... dat het inderdaad iets zal zijn... Over wat je... Dat wat je de wereld instuurt, dat je dat ook terugkrijgt. Dat het iets in die trant is. Omdat ik dat zelf heel erg merk. En dat het moment dat je dus positiviteit de wereld instuurt, krijg je leuke mensen terug en leuke klussen en een fijn leven eigenlijk. En zodra jij zelf inderdaad angst of bangheid of onzekerheid de wereld instuurt, dan zal daar hetzelfde op gereageerd worden. Het is echt, ja, we noemen dat een beetje law of attraction-achtige filosofie dit. Maar dat is, ja, ik denk dat ik geloof daar wel heel erg in. Dat is een... En ik kan nog... Ja, er zijn duizend andere mantras die op andere thema's...
Nee, maar dit lijkt me
een
mooie, hele...
algemene.
Ja, inderdaad. Een hele overkoepelende.
Ja.
En je... Eerder in het gesprek gaf je aan van... Ja, ik ga ook wel eens naar yoga. Maar dat stukje... Ja, hoe zeg je dat? Dat echt mindful tekenen. Dat past eigenlijk beter bij mijn persoonlijkheid.
Mm-hmm.
Wat zijn andere dingen die jij doet om weer op te laden?
Dingen die ik doe om op te laden. Nou, dat kan zijn dus inderdaad zo'n een fijne ochtend met mezelf en dan naar yoga en een koffietje drinken en een krantje lezen in de zon. Maar dat vind ik echt heel erg chill. Het kan ook zijn een weekend heel goed feesten. Gewoon kaart feesten. Ja, dat kan het ook zijn. Daar laat ik ook van op. Van mensen.
Ook weer even lekker onder de mensen zijn.
Ja, een goed gesprek met een vriendin. Een hele avond het zo filosoferen, dat vind ik echt fantastisch. Daar laat ik heel erg van op. Ook een flinke discussie kan ik ook van opladen. Het is altijd heel grappig. Ik heb wel eens avonden en dan heb ik echt hele heftige discussies gehad met vrienden. En dan ga ik naar huis en dan ben ik echt helemaal alive, zeg maar. En dan hoor ik later wel eens van mensen van, oeh, was wel heftig of zo. Was wel zwaar. Of dat vonden ze dan, dat ze er nog heel lang mee bezig zijn geweest. Of dat het wel echt een soort van hun... Dat bij hen een bepaalde zwaarte achterliet juist. En dat vind ik dan heel grappig. Want ik leef juist heel erg op door hoe heftige discussie.
Dit vind ik super interessant. Wat zit er in dan jouw mindset?
Ja.
Waardoor jij met een bepaalde lichtheid naar huis gaat.
Omdat ik zie een discussie niet per se als een conflict. Of
geen aanval op je
mezelf.
Ego. Het is over groeien en leren.
Dat als iemand het niet met mij eens is. Dan zie ik dat niet als een aanval op mij als persoon bijvoorbeeld. Dat is ook iets. En
meer verrijking van jouw wereldbeeld.
Ja, bijvoorbeeld. En ook,
of niet.
Ja, of niet. Weet je wel, het is ook helemaal niet erg. Als ik iemand echt verschrikkelijke denkbeelden vind hebben of zo. Dan, maar juist als ik dat vind, dan doet die mening er voor mij ook veel minder toe. Zo van, waarom zou ik het belangrijk vinden wat iemand van mij vindt of van mijn denkbeelden vindt, die ik zelf helemaal niet een soort van bewonder of zo, of niet serieus neem. Dus dat, ik denk dat het daar vaak misgaat, dat mensen in discussies vaak dingen heel persoonlijk nemen en heel erg aantrekken wat de ander van ze vindt of zo. Terwijl misschien is dat er dat ik, ja, weet je wel, prima, vind me maar een kutwijf. Echt, ja, het interesseert me gewoon niet zo erg.
Zo, heerlijk.
Ja. Nou goed, maar het is natuurlijk leuker als ik echt zo heel, als het me oplaat, is het vaak wel een discussie met gelijkgestemden, eerlijk. Want dan, dat is je gewoon heel
erg zo aanbrengen.
Ja, toch. Want ik vind het ook niet leuk als je het van, tuurlijk niet, als je af met ruzie of als iemand helemaal, down of zo het gesprek verlaat met mij, dan zit ik ook niet hard te lachen, natuurlijk niet. Dat is voor mij ook niet leuk, maar... Nee, zo'n avond lekker debatteren met vrienden, de fles wijn erbij, dat vind ik wel echt, dat vind ik fantastisch, ja. Ja.
En als ik jouw verhaal zo hoor, dan gaat het ook over vrouwelijk leiderschap.
Mm-hmm.
Waar denk je dat deze wereld nog meer van kan gebruiken als het gaat over vrouwelijk leiderschap?
Nou, ten eerste meer vrouwen, dat is wel... Stap 1. Vrouwen die inderdaad hun plaats in durven nemen. Dat merk ik heel erg. Dat vrouwen hebben vaak de neiging om zich voor alles te excuseren. Zo, sorry, mag ik ook wat zeggen? Nou, dat zal... ik wil ook wat zeggen. daar zit toch wel echt een paar stappen te maken, gok ik.
En hoe doe je dat? Of hoe zouden we dat als maatschappij kunnen doen?
Ja, vrouwen veel meer ruimte geven en ook veel meer vertrouwen daarin inleggen. En ook, het begint al bij de opvoeding, denk ik. Dat we jongens heel erg aansporen op... ga er bij de wereld in en ga op avontuur en doe je ding. En dat je als vrouw toch een beetje meekrijgt van... Okay, maar
zou het fijner vinden als je thuis zou blijven.
Pas wel op voor en je moet zo laat thuis zijn, zeg maar. En hier heb je een zelfverdedigingscursus, want de wereld is een slechte plek of zo. Weet je dat? En... Ja, dat is het natuurlijk ook voor heel veel vrouwen. Er zit gewoon ongelijkheid in. Maar dat, ik weiger daar me bij neer te leggen. Dat is een beetje het ding. Ik weiger daar dat te accepteren. Zo van, het is nou eenmaal zo. Dat is niet nou eenmaal zo. Dat hebben we zelf gemaakt. Dus dat kunnen we ook weer zelf ontmaken, zeg maar. Ja, ja.
Ja, ik ga deze vraag stel ik niet altijd, maar ik ga hem bij jou wel stellen. Als jij fictief gezien dan 10 miljoen van mij zou krijgen om je bedrijf eventueel anders in te richten,
mm-hmm.
Wat zou je daarmee doen?
Ik denk dat ik dan inderdaad iets anders zou doen dan illustreren, denk ik. Ik zou dan weer gaan tekenen voor de lol. En dan zou ik met dat geld iets gaan doen. Misschien wel die community gaan uitbouwen bijvoorbeeld. Of 10 miljoen is ook wel echt heel veel. Dus dan zou ik het aan goede doelen. Of ik zou zelf een stichting of zo opzetten die voor vrouwenrechten bijvoorbeeld zou opkomen. Of die, dan zou ik iets maatschappelijk...
Wereldwijd of in een bepaald land?
Nou, ik zou... Ja, dat is wel een goede vraag eigenlijk. Ik zou denk ik wel in mijn eigen cirkel beginnen. En dan dat het dan uiteindelijk wereldwijd zou zijn. Ja, het is wel grappig om hier over te filosoferen. Dat doe ik eigenlijk nog nooit wel. Het is de eerste keer dat ik hier misschien over nadenk. Maar Ik zou wel een sociaal relevant doel willen hebben met dat geld. Ik zou dat dan niet in een soort van het illustratie-imperium of zo voor mezelf willen stoppen. En dan dat ik dan de grootste of de beste of zo zou worden. Ik weet het niet. Dat is dan of heel glamorous. En dat ik dan in New York een studio zou... Dat is niet per se mijn droom ook. Nee. Ik ben echt...
Maar dat zou ook te leeg voor je zijn, volgens mij.
Dat denk ik, ja. Ja. Ik zou dat geld dan op een goede manier willen gebruiken. Ja.
En stel dat jij kinderen zou krijgen, los van het feit dat je daar wel of niet zin in hebt.
Interessant.
Wat zou je dochter mee willen geven?
Ja, dit is grappig, want ik wil dus ook inderdaad geen kinderen. Maar dat is een... Wat zou ik mijn dochter mee willen geven? Ik zou haar als een hele sterke vrouw op willen voeden.
Als, wat betekent dat?
Ja, dat zij leert om haar eigen keuzes te maken en daarvoor te gaan staan, bijvoorbeeld. Dat ze ook de vrijheid heeft om dat te doen. Dat je zelf mag bepalen of je, wat je wil ook. Dat... En ja, heel erg de ruimte geven ook überhaupt of ze ja, heel vertrouwen ook hebben in haar kunnen, zeg maar. Dat heb ik soms wel eens gemerkt, dat er heel vaak wordt getwijfeld of zo aan vrouwen. Zo van of ze wel, ook dat heb ik zelf ook meegemaakt hoor, dat het dan, dat je kunnen of je expertise of zo, of het wel de juiste keuze is die je maakt, dat het heel vaak in twijfel is getrokken. Ook bij mij wel in mijn jeugd hoor. En ik zou dat juist heel erg willen aanmoedigen. Van ga maar, weet je, en ook vertrouwen hebben dat als iemand dan op zijn bek gaat, dat iemand ook leert om op te krabbelen. Want dat is eigenlijk dat waar het over gaat. Als je nooit valt, dan leer je ook niet om verder te gaan ooit.
Ja,
en dat
precies.
Dat is falen. Het is goed voor je af en toe.
Ja, ik heb 2 jaar geleden of zo, toen kwam ik weer een quote tegen. En ik deel best wel veel over haar op Instagram. Dat is een Amerikaanse ondernemer, ze heet Sarah Blakely.
Mm-hmm.
En haar vader vroeg haar altijd aan de eetkamertafel, what did you fail at today, Sarah?
Ja, yeah, cool.
En ik vond dat zo inspirerend, yeah. Omdat hij heeft er mede voor gezorgd,
yeah,
dat zij de wereld aandurfde.
Yeah.
Omdat het falen werd gevierd.
Ja, het was soort van normaal of zo. Ja, klopt. In plaats van, heb je nog 10 gehaald vandaag? Was het, ja, precies. Ja, ik weet ook wel, mijn vader heeft vroeger ook wel zoiets tegen mij gezegd. En niet per se dat elke avond aan de keukentafel werd besproken of zo. Maar die zei dan ook van, toen ik bijvoorbeeld naar de modeacademie wilde of zo. Ja, dat hadden mijn ouders ook. Ik had een VWO-diploma en in principe dacht zij van, nou, zou je niet gewoon naar de universiteit gaan of zo? En ik wilde altijd hele onconventionele studies doen. En dan was het wel van dat, het was mijn vader die dan altijd zei van, nou, Sel, het is jouw keuze, dus daar vertrouw ik op of zo. Of van, ik weet niet precies wat je, waar je mee, en later ook toen ik op mezelf woonde van, ik weet niet precies waar je mee bezig bent, maar ik vertrouw erop dat je de juiste keuze maakt. Of dat, en dat vond ik altijd zo, dat vond ik zo cool, zeg maar, dat dan, dat iemand misschien niet helemaal snapt waarom ik bepaalde keuzes maak. Of waarom ik bepaalde dingen wil. Of wat ik precies doe ook. Zeg maar. Het is voor mijn ouders ook best wel lang lastig geweest om te beseffen wat ik eigenlijk, hoe ik mijn geld verdien volgens mij. En dan, maar dat je dan toch een soort van validatie krijgt van, oké, ik snap het misschien niet helemaal. Maar ik vertrouw helemaal
op
doe je ding, zeg maar. Ik weet dat het goed komt, want jij doet het, zeg maar. En dat vind ik wel vet, ja. Dat... Zeker iets wat je kinderen mee moet geven.
En als afsluitende vraag voor de jonge vrouwen die luisteren en die overwegen om voor zichzelf te beginnen, wat zou je die mensen mee willen geven?
Ja, dit dus ook, zeg maar, van dat je...
That you know the answer, dat je intuïtief weet wat bij je past en wat je weg
neem, is. Neem die ruimte in, gewoon doe het gewoon. En dat het inderdaad dat falen, dat het niet erg is. Dat het soms ook juist...
Ja, maar dat is leren. Ja. Want ik heb daar op een gegeven moment ook... dacht ik van ja... we zijn zo erg bezig met... je wil niet falen, maar... wat is falen eigenlijk? Ja. Dat is nieuwe kennis opdoen.
Ja.
Zeg maar, waarom is dat zo woord. Zwaar? Ja.
Ja. Ja. Ik vind dat ook... ja, dat vooral... en ook dus inderdaad dat je het moet doen. Dat het begint bij het doen. Zo van, je hebt ook zo'n quote inderdaad, there's no change without a change of zo. Van, er moet wat veranderen. Kijk, als je de hele tijd in je kamertje gaat blijven zitten tekenen, dan kun je niet verwachten dat iemand dat gaat zien en dat daar een carrière uitkomt. Er moet iets veranderen om die verandering die jij wilt te bewerkstelligen. Dus dat is, weet je wel, laat het zien. Begin. Ga op je bek en probeer het opnieuw. Dat is een soort van hoe simpel het eigenlijk is. En dit is eigenlijk wat je op het leven kan leggen. Dit is gewoon hoe het gaat zijn. Zeg maar de rest van je leven. Ook voor mij nog. Want dat. Ik had het gisteren nog toevallig. Toen ontmoette ik was ik bij een collega-illustrator. En ik vind haar gewoon super mooi werk maken. En toen zei ze van ja, ik zie jou. Ik was een beetje zenuwachtig dat je kwam, want ik zie jou echt als een soort van de pro of zo. En dan denk ik, huh? vind ik dan ergens... Natuurlijk, het is heel schattig, maar dan... ja, fuck, iedereen, weet je wel... Mensen vinden haar op een ander niveau ook weer die pro. En ik doe ook maar wat, in a way, weet je wel. En het zo... dat opkijken tegen anderen en dan jezelf heel erg een beetje naar beneden halen, zeg maar. Dat is echt, dat gaat je echt niet verder helpen. Dat is een beetje het devies.
Wat en hoe heb je op haar geantwoord?
Ja, dat het dus inderdaad echt niet nodig was. En dat het dit eigenlijk, dat ik tegen haar zei van dat al die mensen die zij een pro vindt, dat die ook mensen zijn met hun eigen onzekerheden en hun falen. En dat die ook maar wat aanrommelen in principe. En dat die ook weer mensen hebben waar tegen ze opkijken. Dat dit een soort van never ending circle is. En dat ze het supergoed deed. En dat ik heel blij was dat ik daar was, zeg maar, die avond. En dat ik ook iets van haar heb geleerd. Dat is een... Het gaat twee kanten op, zeg maar. Dat hiërarchisch denken of zo, dat is een beetje... Dat mag er wel een beetje uit. Ja.
Wat ik heel mooi vind, is dat jij... Ja, dat jij... echt een ambassadeur bent voor, ja, op je intuïtie vertrouwen en inderdaad wat je ook zei van oké, wat je hebt geleerd van die Oosterse filosofie van kunnen genieten van het moment en die verwachtingen los te kunnen laten.
Mm-hmm.
En ja, heel bewust ook bezig zijn met hoe kan ik bijdragen? En, mm-hmm. en dat jij iemand bent die andere vrouwen bij elkaar zet om samen te groeien en mm-hmm. ja, dat bewonder ik echt in jou.
Dankjewel.
Nou, super bedankt voor het luisteren. En Stella, voor de mensen die jou nog niet volgen, waar kunnen ze jou vinden online?
Ik heb een website en een Instagram. Op Instagram post ik inderdaad is de meest recente update van mijn werk. Dat is gewoon Stella Molenaar. Eigenlijk kun je me overal vinden onder mijn eigen naam. Dus dat is makkelijk.
Nou, ja. Heel helder. Super bedankt voor het luisteren en tot de volgende aflevering. Dank voor het luisteren naar een aflevering van de Can Bluff podcast. Mijn naam is Anne Hospers. Ik zou het superleuk vinden als je je abonneert op dit tweede seizoen, zodat je nog meer afleveringen kan luisteren van jonge, inspirerende en creatieve vrouwen. Je kunt Can Bluff volgen op Instagram en de hashtag Can Bluff podcast gebruiken om uitgelicht te worden in mijn socials. Tot de volgende aflevering.